Dit is inmiddels, broeders en zusters, het laatste visioen van een reeks van 7 visioenen die de profeet Zacharia in 1 nacht ontvangt in 520 voor Christus. Dat is al een hele poos geleden. En de Heere God wil door deze 7 visioenen op een heel krachtige manier tot het hart en tot de verbeelding spreken van zijn volk, dat op dat moment heel ontmoedigd is en eigenlijk niet meer het bos door de bomen ziet. Beelden, ik denk dat u het allemaal wel kent, beelden die kunnen vaak veel meer spreken dan woorden kunnen zeggen. En daarom spreekt de Heere God door deze visioenen. Hij wil eigenlijk zijn volk inzicht geven, inzicht verschaffen in wat er precies aan het gebeuren is in hun dagen. En hij wil hen tonen de verstrekkende gevolgen die dat heeft in een heel verafgelegen toekomst. Wat wil de Heer daarmee bereiken? Wel, de Heer wil daarmee bereiken ook in ons leven dat we samen eigenlijk bevestigd worden, dat we samen gerustgesteld worden, dat ondanks de moeite, de ontberingen van dit leven, het volk van God leefde toen in harde, moeilijke tijden, dat de Heer aan het werk is. Dat hij zijn plannen aan het voltrekken is, al lijkt dat voor ons en ook voor hen op dat moment niet meteen duidelijk. Integendeel. En door hen te wijzen op die verre toekomst, wil hij hen overtuigen. Wil hij hen verzekeren dat er wel degelijk een hoopvolle toekomst is voor Gods volk. Kijk, er zijn namelijk Gods raadsbesluiten en Gods voornemens. En de Heere God volvoert die, niemand kan die weerstaan, niemand kan die verhinderen of voorkomen. Broeder en zusters, wat een rust geeft het als wij Gods kinderen de ogen geopend worden voor de soevereiniteit van onze God. Als we samen zien dat onze God nooit of te nimmer de controle verliest over het wereldgebeuren, maar ook niet over alle kleine details in uw leven. Het is zalig, broeder en zusters, om samen met elkaar rust te vinden in de almacht van onze God, die alles doet wat Hij wil. Onze God troont in de hemel en Hij doet alles wat Hij wil. Niemand kan Hem dat uiteindelijk verhinderen. En het 7e visioen wat we net gelezen hebben, dat spreekt wat de toekomst betreft het verst, het gunt ons de verste blik van alle van de 6 visioenen die we tot nog toe hebben gezien, dit 7e visioen. Het wijst namelijk vooruit naar de voleinding van Gods grote heilsplan. Een plan dat veel verder reikt dan 1 volk, dan 1 natie. En dat was wat Gods volk moest leren oog voor krijgen. Kijk, ze waren teleurgesteld, ze waren ontgoocheld in tal van omstandigheden, en wat gebeurt er wel, wat er bij ons zo ook gemakkelijk gebeurt, dat we dan ons terugtrekken in ons eigen kleine, bekrompen wereld. Dat is wat we toegeneigd zijn. Dan gaan we vaak, net zoals een hond die gekwetst is, in onze mand gaan liggen om onze wonden te likken. En dan, ja, trekken we ons terug en genieten we alleen nog van de dingen die van hier beneden, de dingen die ons voorhanden zijn. Daar focussen we ons op. En dan verliezen we uiteindelijk het zicht op wat God aan het doen is. En dat is nu waar de Heere hen de ogen wilt voor openen, voor dat grote heilsplan dat Hij aan het volvoeren is en dat enorme verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomst van Gods volk. Er is natuurlijk een sleutelfiguur, een spilfiguur in dit heilsplan van God. En die spilfiguur, daarvan kan je lezen in het stukje van dit hoofdstuk wat we niet met elkaar gelezen hebben. En dat gaat opnieuw over de spruit. Dat is de figuur waar de schijnwerper steeds op terug zal vallen en het verdere ook van het boek. Hij is de hoofdrolspeler. Maar daar kan ik vanmorgen niet veel over vertellen. Dat is voor een volgende keer. Zoals je weet doe ik altijd aan klantenbinding. En dat is voor een andere keer uiteindelijk. Maar wat we vanmorgen gelezen hebben, dit 7e visioen, knoopt eigenlijk naadloos aan bij het 1e visioen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de cirkel is met dit 7e visioen volledig rond. Eerst eerste visioen en het zevende visioen vormen samen een insluiting. Visioen 1 en 7 gaan samen, visioen 2 en 6, visioen 3 en 5 en het vierde visioen is het meest centrale visioen. Daar kom ik straks op terug, even terzijde. Maar in dat eerste visioen, moest u het vergeten zijn, zagen we, of zag Zacharia beter gezegd, de vorst van de hemelse legers, een indrukwekkende verschijning, weet u nog, die gezeten was op een rood paard en hij stond tussen de myrten. Achter zich bevonden zich de hemelse verkenners, die pas teruggekomen waren van een reis rond de aarde en die brachten hem verslag uit van wat ze hadden gezien. En dat visioen gaf de Heere God aan zijn volk om hen eraan te herinneren dat hij helemaal zijn volk niet vergeten was. De Heere God was juist te midden van hen en hij leefde met hun omstandigheden mee. De engel van de Heere, de vorst van de hemelse leger, de engel van Gods verbond, zoals hij ook genoemd wordt, hij waakt over Gods werk. En we vinden uiteindelijk dat de Heere God vastberaden is om zijn koninkrijk op te richten. Dat is wat we zagen in het eerste visioen. Want dat koninkrijk dat God voor ogen heeft, dat hij aan het oprichten is, waarvoor hij de toebereidselen treft in de dagen van Zacharia, dat koninkrijk, vinden we, zal een koninkrijk zijn dat zich zal uitbreiden over deze aarde. Er is geen macht, niemand die dit ooit kan weerstaan of verhinderen. En dat is de boodschap, zagen we, van het tweede visioen. Ik ga ze heel snel met u doorlopen om het even weer op te frissen. Daar hadden we de vijanden van God die voorgesteld waren in die vier horens, weet je nog? En die vijanden hebben het gemunt op Gods volk. En we vinden dat de Heere God vier vakmannen zal oprichten. De vier stilmans, hebben we toen gezegd. Zij zijn het die de Heere God opricht om uiteindelijk vakkundig die horens, die machten die tegen Gods volk gekeerd zijn, neer te slaan. Zij zullen in de voorzienigheid van God opgewekt worden om de vijanden van God teniet te doen. Want de Heere God zal een koninkrijk oprichten. En een koninkrijk zoals nog nooit gezien is. Daar heeft de Heere al een glimp van in het derde visioen. Weet je nog? De man met het meetsnoer die uitgestuurd wordt. En dan zien we dat de Heere God zijn koninkrijk veel verder reikt dan Jeruzalem, dan Judea of Canaan. Want dit hernieuwde koninkrijk zal de hele aarde vervullen. In het visioen ziet Zacharia een stad die maar blijft groeien, groeien en groeien. En die stad heeft geen muur rondom zich. Juist omdat hij zo snel uitbreidt. Er komen steeds maar nieuwe mensen bij, waardoor die stad maar blijft groeien en groeien. Maar de Heere God, ik zeg, ik zal een muur van vuur oprichten rond die stad, en ik zal uiteindelijk die stad met mijn heerlijkheid vervullen. Dus het koninkrijk dat God voor ogen heeft, is een koninkrijk dat wereldwijd zich uitstrekt. Een koninkrijk waar niet alleen Israël, maar alle geslachten, alle volken, talen, naties deel van zullen uitmaken. Dat is de boodschap van het derde visioen. En dan vraag je natuurlijk af, hoe kan zoiets gebeuren? Hoe komt dit tot stand? Het koninkrijk van God is geen koninkrijk als de koninkrijken van deze wereld. In onze dagen zijn we wederom getuigen van hoe koninkrijken te gronden gaan en hoe ze opnieuw worden opgericht. En het gaat altijd met oorlog, geweld en strijd gepaard. Vinden we opnieuw, ook in onze dagen. Maar het koninkrijk van God, dat is nu net een geestelijk koninkrijk. En het fundament van dat koninkrijk is de vergeving van zonden, vinden we in het vierde visioen. Want daar wordt ons de hoge priester Jozua voorgesteld. Hij is de vertegenwoordiger van Gods volk en hij wordt daar gezien in vuile klederen, staande in de tegenwoordigheid van de engel van de Heer. En daar wordt Jozua aangeklaagd door de grootste vijand van Gods volk, de grootste tegenstander, en dat is de Satan. En dan vinden we zo mooi hoe de engel van de Heer tussen beiden treedt. En hoe hij die vuile kleren van Jozua omruilt voor een prachtig statiegewaad met een tulband. Kijk, het koninkrijk van God is het koninkrijk van Gods geest. Want we vinden zojuist in dit visioen dat uiteindelijk de relatie tussen God en mens zal vernieuwd en hersteld worden. Het beeld van God zal in de beelddrager van God, de mens, opnieuw volkomen herschapen worden door Gods geest. En de man die daarvoor verantwoordelijk is, de man die uiteindelijk aan de basis ligt van dit grote vernieuwingswerk, wordt ook in dit visioen geïntroduceerd. En daar is hij opnieuw, de spruit. Hij, daarvan wordt er gezegd dat hij de zonde van zijn volk zal wegnemen in het gehele land op één dag. En er zal een hele nieuwe gemeenschap ontstaan van een gereinigd en geheiligd volk. En dit geheiligde, gereinigde volk, zo vinden we in het vijfde visioen, in het visioen van de kandelaar, dit volk zal tot een licht zijn voor alle volken, door de lichtende kracht, door het getuigenis van Gods geest. Kijk, het vijfde visioen stelt de tijd van onze dagen in de schijnwerper. De dagen waarin Gods volk, door de kracht van Gods geest, getuigenis geeft van het licht dat in de wereld gekomen is. Jezus Christus, die vergeving van zonden en nieuw leven schenkt aan een ieder die zich vol overgave onderwerpt aan zijn gezag. Hij is namelijk Gods aangestelde koning. Hij is de rechter over de ganse aarde, aan wie iedereen op een komende dag verantwoording zal afleggen voor zijn troon. En dat brengt ons bij het zesde visioen, wat we de vorige maal overdacht hebben, het visioen van de vliegende boekrol, herinnert u zich nog, en de vrouw en de Eva. En dit visioen vertelt ons uiteindelijk dat het oordeel, zoals Petrus dat zo mooi omschrijft in de tweede Petrusbrief, het oordeel begint bij het huis van God. De Heere God begint met zijn volk een louteringsproces. Waarom? Omdat de Heere God niet wil dat zij die zijn naam dragen uiteindelijk zouden omkomen, samen zouden geoordeeld worden met het oordeel dat de wereld zal ondergaan. Want u weet dat de Heere snel is om te vergeven. Dat hebben wij allemaal in ons leven, als we de Heere kennen, ervaard. Maar we ervaren ook in ons leven dat we de vorige keer tot onze schade en schande moeten toegeven, dat we nou allemaal nog zo geneigd zijn om te zondigen. Waarom? Omdat de zonde die hier voorgesteld wordt als die vrouw zo'n enorme aantrekkingskracht op ons geeft. En de Heere God die wil dat we als gelovigen de goede strijd strijden. Dat we de strijd van het geloof aanwinden tegen ons vlees, tegen de tegenstander en tegen de wereld waarin wij leven. Die een heel andere koers vaart. Maar de Heere maakt duidelijk in dat zesde visioen dat wie hem slechts met de mond beleidt, wie met zijn hart ver van de Heere is en die in de praktijk goddeloos leeft, dat zij zullen uit het land verwijderd worden, dat zij geoordeeld zullen worden. Allen wie Gods verbond afvallig en God trouw zijn, zullen kunnen het eeuwig koninkrijk van de Heere God niet beërven. Dat is de boodschap van het zesde visioen, dat de Heere afrekent met de zonde en de afgoderij onder hen die zijn naam beleiden. Dat is de boodschap van het zesde visioen, die meteen ook de aanloop vormt tot het zevende visioen, wat we nu met elkaar hebben gelezen. En ik geloof dat u aanvoelt welke richting het uitgaat. En ik geloof dat het zevende visioen ons duidelijk laat zien dat Gods definitieve oordeel en de daaraan verbonden rust een vaststaand feit is. Gemakkelijkheidshalve heb ik, wat ik vanmorgen met u wil delen, dat was pas de inleiding, heb ik het ingedeeld in drie stukjes. Gods definitieve eindoordeel is een vaststaand feit. Dat is het eerste waar ik met u wil over nadenken. Want wat zo bijzonder is, is dat dit zevende visioen het antwoord geeft op het vurige verlangen dat we vonden in het eerste visioen bij de vorst van de hemelse legers. Weet je wel, de Heer Jezus voor zijn menswording, die daar een verlangen uit naar Gods beloofde herstel, naar de vervulling van Gods beloftes. Ik wil je daaraan herinneren in Zacharia 1 vers 12, kijkt u maar. Dan vinden we dat de engel van de Heer het woord neemt en dat hij spreekt en roept tot God een gebed uit. Heere der Heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaren toornig zijt? Hoe lang nog, Heere, is het gebed van de vorst van de hemelse legers, de Heer Jezus, voor zijn menswording? En deze verzuchting van hoe lang nog, Heere, is eigenlijk een tijdloze verzuchting die je vindt door alle eeuwen heen en die zijn echo weer vindt in de visioenen van het nieuwe verbond in het boek de Openbaring, wanneer het lam die de boekrol in ontvangst heeft genomen, het vijfde zegel opent in Openbaring hoofdstuk 6. En daar lezen we dit. En toen het lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luidere stem en zeiden: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Zie hetzelfde gebed, hoe lang, Heer? In het zevende visioen zien we juist de verhoring van dat gebed, dat hier in het eerste visioen, zeg maar, door de engel van de Heere onder woorden wordt gebracht. De verzuchtingen van Gods volk worden onder woorden gebracht door de engel van de Heer. Net zoals in onze dagen de Heilige Geest onder woorden brengt de verzuchtingen van zijn volk. Dat is dezelfde gedachte die hier in schuil gaat. En wat we zo mooi vinden is dat die verzuchting van dat eerste visioen zijn antwoord kent in het zevende visioen. Want daar vinden we dat er een dag komt dat de geest van God tot rust zal komen. Een dag dat Gods toorn tot bedaren zal worden gebracht, doordat volkomen recht en gerechtigheid zal geschieden. Niet alleen in Israël, maar over de ganse aarde. Dat is de kernboodschap van dit visioen. Nu, laten we maar op dat visioen een klein beetje ingaan. Wat ziet Zacharia uiteindelijk? Wel, Zacharia ziet vier strijdwagens. En die strijdwagens, zo verklaart de engel van de Heer, ik spring meteen naar zijn uitlegging, dan gaat u straks begrijpen waarom. En die vier strijdwagens, zo vinden we, die gaan uit van hun standplaats. En wat is die standplaats? Dat is de tegenwoordigheid van de Heere van de ganse aarde, zo vinden we zelfs in vers 5. Dus die vier wagens die gaan uit van de tegenwoordigheid van de Heere van de ganse aarde. En die tegenwoordigheid van de Heere van de ganse aarde, die wordt in dat visioen voorgesteld door twee massieve koperen bergen. Dat is wat Zacharia ziet. Hij ziet twee koperen bergen met daartussen een vallei. En uit die vallei komen die strijdwagens van God aangestormd om uit te trekken over de ganse aarde. En dat is wel een bijzonder zicht uiteindelijk, want waar spreken die twee bergen van koper van? Wel, ik wil het u proberen een beetje duidelijk te maken. Het spreekt over de tegenwoordigheid van de Heer. Dat is wat de engel uiteindelijk verklaart, want van daaruit vertrekken deze vier strijdwagens. Maar deze twee koperen bergen moeten ons, en ze zullen zeker Gods volk doen terugdenken hebben, aan de tempel van Salomo. Want aan de ingang van het heiligdom van de tempel van Salomo stonden twee massieve, enorme koperen zuilen. Die waren maar even 9 meter hoog en die hadden een omtrek van 6 meter. En die twee zuilen hadden ook een naam, Boas en Jakin. En deze twee zuilen, dat moet u maar even van mij aannemen, die symboliseren eigenlijk, figuurlijk natuurlijk, de benen van de Heere God. Die staan op de aarde, te midden van zijn volk. Kijk, de God van Israël is die verbondsgod die te midden van zijn volk zijn plaats inneemt en heerst over de ganse aarde. Dus ze symboliseren eigenlijk Gods heerschappij, te midden van zijn volk, over de ganse aarde. Maar in ons visioen worden die twee zuilen twee koperen bergen. Ze groeien uit, om het zo te zeggen, tot twee koperen bergen. Nu die bergen, ongetwijfeld zal Gods volk meteen gedacht hebben aan die twee voorname bergen in Jeruzalem. De berg Sion en de Olijfberg, met daartussen de Kedronvallei. En hier wordt natuurlijk een heenwijzing gemaakt naar de stad van de grote koning, die hier gezien wordt als twee koperen bergen, met andere woorden, een machtige, onneembare vesting, van waaruit die strijdwagens uitgaan over de ganse aarde met een missie en een opdracht die door niemand kan tegengehouden worden. Maar er zit nog meer in. Want die twee bergen, die wijzen ook naar een heel beslissend en bepalend moment in het verleden van de geschiedenis van Gods volk. Toen dat God zijn volk verlost had uit Egypte, na de 40-jarige woestijnreis, gaan inleiden in het beloofde land onder Jozua, moesten ze daar, eens in het beloofde land gekomen, een bijzondere ceremonie uitvoeren. Het volk van God moest plaats gaan nemen aan twee bergen, de berg Gerizim en de berg Ebal. In de vallei, tussen die berg, werd Gods ark geplaatst, het symbool van zijn troon, van zijn heerschappij. Het volk moest zich in tweeën delen. Enerzijde moest aan de flank van de Gerizim staan, anderzijde moest aan de flank van de Ebal staan. En de priesters moesten offers brengen in de tegenwoordigheid van God, daar aan die ark. En ze brachten offers die de lof aan God brachten voor zijn overwinning over de Canaanitische volkeren en hun goden. Aan het begin van de intocht, nog voor eigenlijk ze het land ingenomen hadden, moest die overwinning al gevierd worden. En daar werd ook opnieuw de wet van Mozes voorgelezen. En meer bepaald, vooral als eerste, de beloftes die de Heere God ten aanzien van zijn volk had gemaakt. En ik wil u één van die beloftes voorlezen uit Deuteronomium hoofdstuk 28, vers 7 en vers 9. U moet het niet opslaan, ik zal het u snel voorlezen. Dat belooft de Heere dit, met betrekking tot wat we nu zien in dit visioen. De Heere zal uw vijanden die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. De Heere zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals gij u gezworen heeft. Dan zullen alle volken der aarde zien dat de naam des Heeren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen. Wat in deze bijzondere ceremonie tot uitdrukking komt, is eigenlijk dat de Heere God de land Canaan claimt tot zijn bezit en tot een erfdeel voor zijn volk. Dat is wat er in die ceremonie zichtbaar wordt. En eigenlijk is dat een voorafschaduwing van hetgeen straks zal gebeuren in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar de Heere God die nieuwe aarde claimt voor zichzelf, want de troon van God zal geplaatst worden midden op de aarde. Dat wordt eigenlijk hier al gesymboliseerd in die twee koperen bergen. Gods heerschappij die opgericht wordt over de ganse aarde. En dat brengt mij bij mijn volgende punt. Het definitieve oordeel is inderdaad een vaststaand feit, omdat God daartoe de middelen heeft. Het definitieve oordeel is een vaststaand feit, omdat God daartoe alle middelen heeft. In het eerste visioen hebben we gezien dat die verkenners te paard verslag kwamen uitbrengen van de toestand van de toenmalige wereld aan de engel van de Heer. En een boodschap was dat de aarde in rust verkeerde. Met andere woorden, dat de volkeren, vijanden van Gods volk, een toestand kenden van zelfgenoegzame rust. Ze genoten een valse vrede, terwijl Gods volk langs de andere kant onderdrukt werd, overheerst werd en eigenlijk geen rust en geen vrede kende. En dat vormde toen de aanleiding van het gebed van de engel van de Heer. Hoe lang nog, Heere? Maar nu zien we in dit visioen dat uiteindelijk de rollen omgedraaid zijn. Of in het Engels, the tables are turned. De rollen worden omgedraaid. Kijk, de verkenners van dat eerste visioen, die maken nu plaats voor de strijdwagens van de Heere God. En die strijdwagens die trekken uit over de ganse aarde om Gods heerschappij en gericht te volvoeren, want de dag van de Heer is aangebroken. Daar wees dit visioen over uit. De dag van de Heer. Jesaja sprak in gelijkaardige termen ook over die toekomstige dag van de Heer. En hij zegt in Jesaja 66 vers 15 en 16. Want zie, de Heere zal komen als vuur. En zijn wagens zullen zijn als een storm. Om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Heere gericht oefenen over al wat leeft. En de door de Heere verslagenen zullen talrijk zijn. Diezelfde tekst wordt gebruikt door apostel Paulus als hij in de 2 Thessalonicenzen brief in hoofdstuk 1 spreekt over de wederkomst van de Heer Jezus. In vers 6 en vers, tot en met vers 10. Dan moet je maar eens voor jezelf eens nagaan. Want wat we vinden is dat de Heere God beschikt over een enorme strijdmacht. We zingen in een lied dat Gods strijdwagens 2 × 10.000 zijn. En 1000 × 1000. Hè? De strijdwagens van God, je kent dat lied wel. En tot 2 toe vinden we uiteindelijk in dit visioen dat er gesproken wordt over sterke paarden. In vers 3 en vers 7. In dit visioen valt de nadruk op het feit dat dit enorme sterke paarden zijn. Paarden die enorm gedreven zijn. Ze zijn zo nerveus, ze staan te trappelen van ongeduld om hun opdracht te volvoeren. De nieuwe Bijbelvertaling staat dit voornamelijk zeer bijzonder in het licht. Die paarden zijn zo gedreven, ze zijn zo nerveus om die opdracht te volvoeren. En ik geloof dat daar een bijzondere betekenis in zit. Net zoals met die paarden uit het eerste visioen. Die paarden uit het eerste visioen, samen met die verkenners, symboliseerden eigenlijk Gods alwetendheid. Die verkenners gaan de aarde rond en brengen verslag uit. Ze tonen dat er niets is wat gebeurt op aarde dat God niet weet. Ze symboliseren Gods alwetendheid. Maar deze paarden hier, die sterke paarden met die strijdwagens, die zijn een symbool van Gods almacht, die niets of niemand uiteindelijk kan weerstaan. En deze strijdwagens, die trekken, zo wordt er gezegd, de aarde rond. Maar we vinden tot 3 toe dat zij een hoofddoelwit hebben en een opdracht. En het hoofddoelwit van een missie wordt 3 vernoemd. Namelijk in vers 6 en vers 8. En het wordt omschreven als het Noorderland. Het Noorderland. Het Noorderland hebben we al eerder tegengekomen in Zacharia hoofdstuk 2, namelijk in vers 6 en vers 7. En daar kunnen we zien dat met het Noorderland allereerst duidelijk Babylon bedoeld wordt. Weet je wel, Babylon? Dat was die plaats waar God voor kort zijn volk uit ballingschap, een overblijfsel, had teruggebracht in het land. En het was tegelijk ook die plaats waarin het vorige visioen, die vrouwen goddeloosheid in die Eva, naartoe weggevoerd werd door die twee vrouwen met zijn ooievaarsvleugelen. Want het land Sinear en Babylon en het Noorderland, dat is allemaal één en hetzelfde begrip. Babylon, het Noorderland, daar hebben we vorige keer ook overdacht, is bij uitstek het symbool van de wereld die in opstand is tegen de Heere God. Kijk, Babylon was die stad die uiteindelijk Jeruzalem had verwoest. Babylon was het volk dat de toenmalige koning die op de troon van David zat gevangen had genomen. Babylon was het volk dat Gods volk toen wegvoerde in slavernij. Babylon was de onderdrukker en de overheerser van Gods volk. Babylon in de dagen van toen zou je kunnen zeggen was eigenlijk de reïncarnatie, de wederopstanding om met een andere woord te zeggen, van het land Sinear na de zondvloed. Weet je wel? Die centrale plaats waar de mensen samenkwamen om die toren van Babel op te richten. Het land Sinear was het toenmalige centrum van de wereld. Waar de mensheid, en nu zeg ik het expres zo, in zijn anti-christelijke neiging een namaakheiligdom wil bouwen voor zichzelf. En de Heere God naar de kroon wil stoten, zichzelf verhoogt en verheft tegen de God van de hemel. Babylon is niet zomaar het symbool van die godvijandige wereld, maar Babylon is vooral het symbool van die wereld onder de invloed en de macht van de geest van de wetteloosheid, zoals Paulus het noemt. Die wereld onder de invloed en de macht van de geest van de wetteloosheid zal uiteindelijk, aan het einde van de geschiedenis van deze wereld, uitmonden in een finale openbaring van een persoon. En die persoon wordt de wetteloze genoemd. Hij wordt de mens van de zonde genoemd, de zoon van het verderf. En weet je dat Paulus schrijft over die man die aan het eind van de geschiedenis openbaar zal worden? Hij zegt van deze man in 2 Thessalonicense hoofdstuk 2, 3 en 4, dat deze man zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat gij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Zie je hoe dat er meteen een verbinding is tussen de mensheid na de zondvloed, die voor zichzelf een heiligdom wil oprichten, en de uiteindelijke openbaring aan het eind van de mens, die genoemd wordt de mens van de zonde, de zoon van het verderf, onder een andere benaming, u beter bekend als de antichrist. Dat is wat het Babylon, het noorderland, in dit visioen uiteindelijk zal baren. Dat is het kind dat Babylon op de wereld zal zetten. Maar we vinden dat bij de verschijning van zijn komst, de Heer Jezus Christus hem teniet zal doen, hem zal verteren met de adem van zijn mond. En dat is de verre horizon van dit zevende visioen uiteindelijk. Daar in het noorderland, zo vinden we hier, zal de geest van God tot rust komen. En uiteindelijk zal de geest van God pas tot rust komen, wanneer deze vijand van God, deze antichrist, die eigenlijk alles belichaamt, zal te gronden worden gericht en vernietigd zal worden voor altijd. En dat brengt mij bij mijn laatste punt, maar goed bezig. Het eindoordeel is een vaststaand feit, omdat Gods gerechtigheid voldoening eist. Dat vinden we in het achtste vers, die het centrale vers is van dit visioen, die verklaart waar het allemaal om gaat. Vers 8, hierop riep hij mij toe en sprak tot mij, zie, die uitgegaan zijn naar het noorderland, brengen mijn geest in het noorderland tot rust. Dit visioen laat ons zien, broeders en zusters, dat de geest van God niet tot rust kan komen, zolang de vijand van God, van Gods volk, de vijand van Gods koninkrijk, niet zijn verdiende loon ontvangt. God kan niet tot rust komen, zolang de vijanden van zijn volk, de vijanden van zijn oogappel, blijven zijn jaloerse toorn opwekken door hen te vervolgen en hen te verdrukken. God is terecht toornig op deze zelfgenoegzame, hoogmoedige, trotse vijanden en zijn rechtvaardigheid eist natuurlijk genoegdoening. En zolang dat er niet gebeurd is, vinden we dat de geest van God rusteloos is. Ik vind dat een bijzondere gedachte, want het laat ons zien dat de Heere God meeleeft, meeleidt met zijn volk. En meer dan u en ik ooit kunnen voorstellen. En met deze gedachte wil ik eigenlijk met u samen naar onze gemeenschapsmaaltijd, die we vanmorgen weer met elkaar zullen vieren. Want ik denk dat het belangrijk is om dat te zien, dat de Heere God, als we het naar ons toe halen, In onze tegenspoed, in onze verzoeking, in onze lijden en in ons verdriet, rusteloos is. Zolang dit ons overkomt, is de Heere God bij manier van spreken rusteloos. En ik weet niet of je daar iets kunt bij voorstellen. Misschien zeg je ja, vanmorgen, oké, de Heere God, dat hij meegaat met mij en mijn lijden en mijn pijn en dat hij rusteloos is, daar voel ik helemaal niks van. Ik ben er niks van gewaar. Ik sta er alleen mee met mijn pijn en mijn lijden. Ik ervaar dan niet dat God daarin meegaat. En toch vinden we dat het zo is. Want in Jesaja hoofdstuk 63 zegt de Heere van zijn volk, toen zij in de verdrukking en de benauwdheid waren van Egypte, zegt hij, in al hun benauwdheid was ook ik benauwd. Met andere woorden, de Heere God kent de situatie van zijn volk, van zijn kinderen, zo goed, dat het is alsof hij samen met hen door dit alles heen gaat en beleeft wat zij beleven. Misschien zeg je, ja, ik ervaar daar niks van. Dat betekent voor mij zo heel weinig. Dat zijn lege woorden. Ik kan me dat voorstellen. Ik zou leugenaar zijn, moest ik zeggen, dat ik zelf nog nooit in die gedachte gekoesterd heb. Of daarmee geworsteld heb, op bepaalde momenten. Maar ik geloof dat het belangrijk is om één ding hierbij te bedenken. Sommigen van ons hebben kinderen. En je moet eens een moment nadenken daarover. Zouden onze kinderen, zou één van onze kinderen zich ooit bewust zijn wat zijn ouders doormaken op het moment dat zij meeleven met de omstandigheden van hun kinderen in hun leven? Zou één van onze kinderen zich op dat moment daarvan bewust zijn? Wie van onze kinderen kan peilen welke worstelingen zijn ouders doorstaan, welke strijd zij meemaken, wanneer zij zich werpen in gebed op de Heere God, om uiteindelijk het welzijn van hun kind af te smeken? Wie van hun kinderen kan zich dat voorstellen? Wie kan daar iets van peilen? Ik denk dat u het met mij eens bent als ik zeg dat ze geen flauw idee hebben wat hun ouders op dat moment doormaken en beleven. En zo is het ook, geloof ik, met de Heere God. We hebben er geen flauw idee of benul van wat de Heere God doormaakt wanneer hij in alles in ons leven met ons meegaat. Het is niet omdat wij daar niets van voelen of ervaren dat het daarom geen waarheid is. Net zoals onze kinderen daar ook niets van voelen en ervaren en absoluut niet kunnen peilen wat in hun hart en het hart van hun ouders omgaat in die momenten als kinderen voor belangrijke beslissingen staan, als ze zien dat het misschien wel dreigt de verkeerde kant uitgaat. Wat er dan in die ouders omgaat, dat kunnen kinderen absoluut niet peilen. Kijk, dat is wat we vinden in dit visioen. Alleen wanneer de vijanden van Gods volk en de bedreigingen van Gods volk neergeslagen zullen zijn, voorgoed zullen verdwijnen, zal de Heere God werkelijk tot rust komen. Dan pas kan de volmaakte rust aanbreken. Dat is het vergezicht die dit visioen ons wil geven. En waar we vanmorgen weer mogen aan denken als we feest vieren voor het aanzicht.